Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Hier zijn onze jongeren, chinchimuro, panelakje.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Tegenover mij de man die format ontwikkelen elke week in podcastvorm naar je toe brengt, die ons meeneemt in de gekke tv-wereld en gratis tips met ons deelt, Kirst-Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Heb jij er zin in vandaag?
Ja, altijd, Jelle, met jou wel.
Goed zo. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering gaan we het hebben over de problemen bij de televisiezenders. De een wat groter dan de ander, maar toch, er zijn kopzorgen. Ik noem een NPO met een real life soap van Old Jay en Ruud dat totaal niet loopt. Alles is muziek, dat was alles behalve een succes. Show op RTL 4 dat van de zaterdagavond gaat. En bij SBS zijn er veel, maar de meest in het oog springende is nog steeds het geflopte Everstars. We gaan het kortom hebben over de problemen waar de zenders mee kampen.
Ja, ik denk dat het grote probleem is eigenlijk wat alle zenders hebben waar wij het nu over hebben. Dus de drie grootste is de vergrijzing. En dat ga ik straks even uitleggen wat het probleem daarvan is. Maar daar lopen ze allemaal tegenaan en daar ploeteren ze allemaal heel hard tegen. Wat kunnen we eraan doen? En dat lukt niet altijd.
Meer baby's maken.
Dat moeten wij sowieso doen, maar...
Daar heb jij al aan gehouden.
Ik heb er twee kunnen maken, maar de zenders hebben grote problemen om jongere kijkers te trekken. En dat zie je dus in de nieuwe programma's die eigenlijk allemaal of bijna allemaal mislukken.
Laten we dan beginnen met de NPO, want bij de NPO heb jij wel eens gegrapt... Bij NPO 1 is de kijker nog net niet dood, zeg maar. Die kijkers die zijn redelijk op leeftijd.
Ja, NPO heeft de oudste kijkers, gemiddeld. Ja. 60 zijn ze. Als je daar tegenover de andere zenders zet, dan zijn die ook oud. Want zelfs RTL 4, de gemiddelde leeftijd van de RTL 4-kijker, is 53. En van NPO 3 bijvoorbeeld, die gaan we dan nu niet benoemen, maar 48. Dus het zijn allemaal oude kijkers. Bijna allemaal 50-plussers. SBS 6, 55. Dus het zijn allemaal oude mensen. Dat is het grote probleem. Ze proberen gewoon die wat jongere kijker te trekken. En dat probeert NPO dus ook. Remco van Westerlo probeert echt wel in zijn programmering te kijken hoe kunnen we iets jonger proberen te vangen. En dat is lastig, want aan de ene kant hebben ze die oudere kijker. Die kijkt allemaal, of die kijkt echt wel heel goed NPO 1. En NPO 1 is natuurlijk nog steeds de best bekeken zender. Maar ze proberen wel met die programmering wat jonger te vangen. En dat is gewoon heel lastig om daar een soort balans in te vinden. Daarnaast heeft NPO 1 ook het probleem dat ze toch wel een beetje maatschappelijk verantwoorde programma's moeten programmeren. Dat is nu nog meer dan vroeger. Vroeger konden ze daar nog wel een beetje in smokkelen. Had je nog wel programma's waarvan je dacht van, wat is daar maatschappelijk aan?
Ja.
Nu merk je wel dat ze daar steeds meer zich aan moeten houden. Dus echt puur entertainment is gewoon lastig. De Verraders zou je kunnen afvragen, zou dat op NPO 1 kunnen? Ik denk dat je daar al kritiek over zou kunnen krijgen. Het onbekende wat er nu aan gaat komen, zou misschien wel iets voor NPO 1 kunnen zijn. Ik denk ook dat NPO 1 daar echt best wel graag naar gekeken zou hebben. Of ze dat zouden kunnen krijgen. Maar ook daar is de discussie, wat is daar nou maatschappelijk aan? Aan de andere kant lijkt het ook wel weer een beetje op Wie is de Mol.
Ja, dus ze moeten van alles proberen om eruit te komen. Maar jij zegt dus het grootste probleem vooral bij de NPO is de oudere kijker.
Ja, er zijn natuurlijk wel meer problemen. Je merkt dat heel veel programma's zijn van NPO 1 afgehaald omdat ze te oude kijkers hadden. Ook hele succesvol. Ze zijn allemaal naar NPO 2 gegaan. Opsporing Verzocht, Radar, allemaal dat soort programma's. Die scoren eigenlijk nog heel goed bij NPO 2. Maar je ziet dat bijvoorbeeld zo'n Freek Vonk, maar ook Ruud en Olje, waar jij het over had,
ja,
die is natuurlijk op één geprogrammeerd in de hoop dat je daar een wat jongere kijker mee trekt. Nou ja, dat werkt niet. Dat blijkt wel. Freek Vonk deed het nog redelijk, maar daar ook was de kritiek op van, het is eigenlijk een te jong programma. Het moet eigenlijk naar NPO3. Daar is het dan weer te duur voor om het op NPO3 te zetten. En Ruud en Olje valt er een beetje tussenin. Hè? Dat is een programma wat eigenlijk die jongeren niet echt aanspreekt. Ruud en Olje zijn allebei mensen die jongeren weinig zeggen.
Zijn zelf ook niet meer echt heel jong.
Nee, toch? Zijn zelf natuurlijk. Ruud is gewoon 50 gepasseerd. En Olje gaat volgens mij is
rond de 40.
Rond de 40, ja. Dus ze zijn te oud om jongeren echt aan te spreken. Ook te weinig karakteristiek om jongeren of sowieso een kijker aan te spreken. En voor de oudere kijker zegt het ook niet zoveel. Dus dat is de lastigheid. Nou ja, dan merk je, ze hebben nu wat geprobeerd in de vooravond met Nadia natuurlijk. Ook dat is lastig. Ik denk dat de vooravond op zo'n druk tijdstip, als mensen met van alles bezig zijn, de kinderen zijn nog wakker, dat je een programma wil waar je niet een hele lange aandachtspanne voor nodig hebt. Dus dat je daar merk je dat bij De Wereld Draait Door of bij de vooravond of bij Sophie en Galit allemaal kortere items zijn van een minuut of 5, 6, 7. Zodat je dan eventjes kijkt en ondertussen ben je aan het koken of met de kinderen bezig. Dat zie je bij Nadia. Werkt dat ook niet zo goed, vind ik.
En nou, je haalt net talkshows aan, zoals een Galit en Sophie. Dat is echt op de actualiteit gericht. Ik zag bij Nadia, dan zijn ze onderwerpen aan het opnemen. Die worden dan 2 weken later een keer uitgezonden.
Ja. Dus dat is ook, ik denk dat de kijker daar niet op zit te wachten. Nee.
Een beetje van die agenda-itempjes allemaal.
Ja, dus dat is lastig. Kijk, aan de andere kant vind ik het altijd goed dat ze iets proberen. Hè? Dat ze iets anders proberen dan weer een soort van talkshow à la Sophie en Galit. Dat hebben ze natuurlijk jarenlang gedaan. Ook met M en nou ja, de vooravond. Allemaal na De Wereld Draait Door van alles geprobeerd. Maar eigenlijk in hetzelfde straatje. Mm-hmm. Dus dat ze nu iets anders proberen is op zich goed. Maar ja, het lijkt niet echt heel erg aan te slaan. Al zijn de kijkerscijfers rond de 400.000 voor NPO 1 niet super slecht. Ik bedoel, dat is wat de talkshows op 1 ook wel eens scoorden. Maar ja, goed, ze moeten natuurlijk wel ruim over de 500.000 eigenlijk halen.
Anders blijven ze niet heel lang op de buis lopen.
Anders denk ik dat er niet heel veel seizoenen komen. Aan de andere kant merk je dat bij Sophie en Galit, waar heel veel kritiek was, ze toch hebben doorgezet. En dat is uiteindelijk omhoog gegaan. Maar ja, het lastige voor NPO 1 blijft gewoon, wat kunnen we programmeren wat die jongeren kijken? Kijk, als je kijkt wat er wel scoort, wat nieuw is, dan hebben we het over het Hoge Noorden met Dionne Staks, die eindelijk echt wel heel veel succesvolle programma's presenteert in één keer. Niet klein te krijgen met Paul de Leeuw doet het zeker ook in Uitgesteld Kijken best heel goed. Maar dat zijn geen programma's waar echt jongere kijkers naar kijken. Nee. Ook dat spreekt waarschijnlijk die 60-jarige kijker van NPO 1 vooral aan. Dus daarmee ga je het in de toekomst niet redden. En dat is, ik denk dat dat het grootste probleem is bij NPO 1. Ze zoeken natuurlijk ook veel nog voor het weekend om echt familie te programmeren en iets te vinden waar heel de familie naar kijkt. Dat hebben ze dus geprobeerd met Freek. Nou ja, dat leek niet echt te werken. Het enige wat het natuurlijk nog steeds fantastisch doet bij de hele familie is Even tot Hier. Wat natuurlijk gewoon nog steeds een van de beste programma's is op de buis op dit moment.
Maar zelfs al vind je een programma dat jongeren aanspreekt en je programmeert het op NPO 1, ga je die dan ook naar die ouderwetse tv-zenders toetrekken?
Nee, kijk, dat is het dilemma waar NPO 1 mee zit. Dus aan de ene kant is die kijker heel oud. Of heel oud, aan de oude kant. De oudste kijker van alle zenders. Dus hoe vind je iets wat zowel die oude kijker als ook wel die jongeren erbij trekt? Nou, even tot hier lukt dat heel goed.
Ja.
Dus ze zouden meer, dit was het nieuws. Dat zijn ook programma's die
ook knap, hè? Dat zo lang al meegaat.
En die blijft het goed doen. Dus ze zouden eerder in die hoek moeten proberen te zoeken. Ze hebben natuurlijk in het verleden ook wel chocolade. Nou ja, kijk maar. Dat zijn allemaal shows geweest die geprobeerd hebben. Kunnen we iets met die familie? En dat is natuurlijk erg mislukt toen. Dus het is voor NPO 1 echt wel lastig. Lastiger dus ook dan voor RTL of SBS. Omdat NPO 1 voortdurend ook rekening moet houden met die maatschappelijke insteek van een format. Ze kunnen niet zomaar elk programma pakken wat leuk lijkt voor de kijker.
En ken je als een positief man? Denk jij dat het NPO gaat lukken om hierboven te komen, om die jonge kijker aan te trekken?
Ik vind op zich Remco van Westerlo echt wel iemand die verstand van zaken heeft. Er is best wel wat kritiek op NPO 1, maar je ziet gewoon dat het een steady zender is. Maar ik denk wel dat het is gewoon heel lastig, want je merkt gewoon, die kijker wordt steeds ouder. Die vergrijst gewoon terwijl ze aan het kijken zijn. Dus echt 10 jaar geleden was de gemiddelde leeftijd ook echt substantieel lager. Want omdat die jongere kijker er nauwelijks meer bij komt. Aan de andere kant merk je dat de NPO 1 een hele steady groep kijkers heeft. Mm-hmm. Van altijd tussen de 500.000 en 1 miljoen kijkers kijken meestal wel naar 1. Dus als je daar iets start wat gewoon goed is, dan wordt het ook wel een succes. Maar ja, ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Het is echt lastig. Lastiger dan mensen denken.
Dan naar RTL. Heeft een nieuw logo, een nieuwe visuele identiteit, zoals dat zo mooi heet.
Ja.
Dat gaat allemaal lekker. Hoe gaat het met de zenders?
RTL gaat natuurlijk best goed. Al zie je dat het de laatste tijd, de laatste weken / maanden, wat minder gaat. Daar zijn een paar oorzaken voor. Ik denk de grootste oorzaak is hun probleem qua programmering, dat ze ervoor gekozen hebben om in primetime programma's uit te zenden van 1,5 uur. Daar zie je gewoon dat mensen soms afhaken. Heel veel programma's voelen echt te lang voor 1,5 uur. Wat is daar nou de reden voor? In de coronatijd hebben ze dat gedaan om geld te besparen. Hè? En dat hebben ze daarna doorgezet. Ik denk persoonlijk, maar dat is puur een gut feeling, dat ze de omzet aan het oppompen zijn om voor de verkoop. Dus ik denk uiteindelijk dat RTL gewoon binnen nu en een paar jaar, ik denk al korter, binnen nu en 2 jaar gewoon verkocht gaat worden.
Zo snel al?
Ja, dat vermoeden heb ik op een of andere manier. Want ik snap dus niet dat ze niet teruggaan naar 2 formats tussen 8:30 en 10:30. Gewoon 1 van 9:30 tot 9:30 en 9:30 tot 10:30. En om 10:30 de late night show, die ook gewoon een uur duurt. Want het tweede probleem is wat ze nu hebben, is dat die late night show, de kritiek daarop is dat die ook veel te lang is. Die moet om rond 10 uur beginnen. En die moet vervolgens meer dan of bijna 1,5 uur duren.
Ja.
Dus ze hebben er gewoon 1 slot tussen uitgehaald. Nou, daar zie je ook het succes onder andere van VI. Want die begint rond 9:30. Precies als heel veel kijkers bij RTL denken, ik wil wel weer eens wat anders zien. En die schakelen allemaal massaal over naar VI.
Dus VI haalt de teleurgestelde RTL 4 kijkers binnen.
Dat idee heb ik wel. Je merkt gewoon dat VI, een van de successen van VI, los van dat het een knap gemaakt programma is, is gewoon dat heel veel kijkers op een gegeven moment denken, ik wil even iets anders dan 1,5 uur. Zelfs kopen zonder kijken, wat een heel goed format is. Is gewoon in sommige gevallen 1,5 uur is gewoon te lang voor heel veel formats. Vinden veel kijkers, denk ik. En daar missen ze gewoon een slag. Het tweede probleem is dat ik denk dat RTL af en toe wel wat meer risico zou kunnen nemen.
Is een beetje braaf, hè?
Het is een beetje braaf qua programmering. Dat heeft ze geen windeieren gelegd het laatste jaar. Maar je merkt dat in sommige gevallen mensen ook wel behoefte hebben aan iets nieuws, iets spannends. En met de Verraders hebben ze natuurlijk heel goed gescoord. Nu komt het onbekende eraan. Dat ik verwacht dat het wel goed gaat doen.
Ja.
Wat er op dit moment van IDTV afkomt, scoort eigenlijk allemaal. Race Around the World doet het natuurlijk ook heel goed. Maar als je kijkt, wat hebben ze nou nieuw gedaan wat niet goed werkt? Interior Project was een live programma, of een primetime programma. Heel slecht gedaan. Alles is muziek is natuurlijk het grootste drama. Dus ze hebben dingen geprobeerd die ook een beetje suf zijn. Hè? Het is een beetje suffe tv. Dus waar blijven die formats waarvoor je echt voor de tv gaat zitten? Nou ja, is hopelijk het onbekende. Daarnaast heeft RTL natuurlijk nog steeds heel veel hele sterke titels. Dus daar kunnen ze op terugvallen als je kijkt naar, inderdaad, we hadden het over Koop zonder kijken, Make Up Your Mind, Masked Singer. Nou ja, hè, noem maar op. Dat
er zitten hele mooie dingen tussen.
Ja.
Alleen dan moet een Peter van der Vorst moet gewoon meer risico. Dus gaan nemen of af en toe een beetje een spraakmakend format gaan kiezen.
Ja, ik denk dat dat uiteindelijk, dat hij dat zou moeten gaan doen. Dat is natuurlijk gewoon spannend om te doen. Maar ik denk wel dat het moet.
Maar nog even over die verkoop, wat ik me afvraag. Want jij zegt het is gewoon de omzet oppompen. Maar uiteindelijk komt dat toch als een boemerang in je gezicht terug. Als je dus vast blijft houden aan die lange programma's, kijkers haken af. Is dat toch ook slecht voor de zender? Dan kan je toch beter weer terug naar het oude?
Op de langere termijn, ja, denk ik ook wel. En je merkt nu al dat SBS op sommige dagen gewoon beter scoort dan een jaar geleden. Dus die profiteren daar gewoon van. Dus daarom is mijn idee dat misschien wel die verkoop wel sneller gaat gebeuren dan we denken. Ik baseer dit nergens op. Het is puur een soort gut feeling. Mm-hmm. Van waar, want ik begrijp niet zo goed waarom zij moeten ook merken dat daar kritiek op is. Die langere tijdsduur van die programma's. Waarom gaan ze niet terug? Nou, dat is een financiële kwestie. Het is gewoon duurder om nog een programma ertussen te zetten. Dus ze kiezen er bewust voor. Nou, ze hebben vorig jaar eigenlijk een hele goede omzet gedraaid, RTL4. Ik vermoed dit jaar gaat dat weer gebeuren, 23, dat ze een goede omzet gaan draaien. Ja, waarom is dat? Ik denk persoonlijk dat ze gewoon dat er een verkoop aan gaat komen.
Ja, en dan gaat het alarm ergens af op het Talpa-hoofdkantoor. Want Kirstje van Nieuwenhuis gaat het over Talpa hebben. SBS.
Ja, nou ja, SBS heeft natuurlijk, kijk, de SBS mag zo God op hun knieën danken dat ze vandaag een site hebben.
Zo.
Dat is zo belangrijk voor hun met die cijfers. Ze zitten altijd in de top 3 zo'n beetje met rond 1 miljoen kijkers. Fantastisch scoort dat natuurlijk. Mede, hè, wat ik net zei, ook doordat RTL een beetje een paar gaatjes laat vallen. Als je kijkt naar wat doet het nou goed bij SBS, zijn het eigenlijk bijna alleen maar programma's van buitenproducenten. Dus die John zelf niet maakt. Vandaag in site wordt natuurlijk door Talpa zelf gemaakt. Maar goed, dat vind ik niet echt.
Nee, het is ook niet echt bedacht door
hem. Nee, dat is natuurlijk de kracht van die drie mannen.
Ja.
Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Meilandjes, scoort heel goed. Meester Visser doet het heel goed, undercover in Nederland. Veel van Vincent TV. Hè. Vincent Ervoert maakt veel dingen die daar heel goed doen. De shows van John doen het eigenlijk allemaal relatief slecht. Nou ja, daar zijn een aantal ideeën over. Waar komt dat dan door? Mm-hmm. Te veel geproduceerd, te groot, niet heel persoonlijk. Het is allemaal draait veel om geld. Ik denk dat dat een groot probleem is. SBS doet het relatief beter dan een half jaar tot een jaar geleden. Ja. Maar dat komt vooral door die kurk van vandaag in site. Als ze die niet zouden hebben, was het echt een probleem geweest. Kijk, de Meilandjes, Meester Visser doet het ook eigenlijk best wel goed. Peter Gillis helaas ook wel. Dat zijn programma's die relatief goed scoren, mm-hmm, voor SBS. Maar als je kijkt van wat er allemaal van John gekomen is, van de grote programma's, zelfs als Million Dollar Island, doet het eigenlijk al niet meer goed. Nou ja, je hebt het al over FSR's gehad. Ja, we kunnen een hele lijst opnoemen. Maar ook recent, wat een format was wat het voorheen heel goed deed bij SBS. Wat een uitvinding heet dat nu. En vroeger heette het beste idee. Wat ik persoonlijk ook wel een leuk format vond, is eigenlijk weer kapot geproduceerd. Is veel te groot, een grote show. Ja, en, weet je wel, terwijl voorheen was dat eigenlijk heel een beetje lullig. En heel veel mensen die met allemaal grappige uitvindingjes kwamen.
Ja, is veel leuker.
En dat maakte het eigenlijk leuk. En nu is het weer een soort opgepompte grote show geworden. Waar ook een beetje het gevoel en het persoonlijke gevoel uit is.
Maar het voordeel is dus, het licht in de duisternis voor SBS, dat het wel beter gaat dan de vorige keer dat we het over hadden. Dus er is wat verbetering, maar dat is dan voornamelijk door Vandaag in site.
Tour Vandaag in site is echt wel de kurk. Nou ja, wat ik net zei, een aantal dingen, vooral van Vincent TV. Dus daar mag Talpa ook echt wel blij mee zijn dat Vincent TV met die formats komt. Het is wel een beetje risicovol natuurlijk dat je één producent hebt die het heel goed doet. En daarnaast, en dat de grote gangmaker bij SBS of de baas, zou ik maar zeggen, zelf niet echt meer de touch heeft met zijn programma's. Dat zou ik een groot probleem vinden. Dat je merkt dat heel veel dingen die John op het moment op de buis brengt, gewoon niet de kijker weten te raken.
We gaan zo meteen naar onze grote vriendin, Lisette. Maar nog even een soort van eindconclusie. We hebben het gehad over de steeds ouder wordende kijker, over de jongeren die misschien de zenders niet weten te vinden, over een zenderbaas die zijn eigen producties de deur probeert te drukken wat dan niet aanslaat, of een andere zenderbaas die weer te braaf is. Er is niet misschien één conclusie op te plakken, maar ben jij toch nog optimistisch over die tv-problemen en dat ze goed komen?
Nou, ik maak me er relatief wel wat zorgen over. Want we hadden het net heel even over NPO 3, gemiddelde leeftijd 48... maar als je kijkt, NPO 3 gaat best wel slecht. Heel veel programma's mislukken op NPO 3. Grote producties die daar worden neergezet, scoren ook niet. Als je kijkt naar Arcadia en wat meer scripted dingen, doen het over het algemeen best wel, hebben het gewoon moeilijk op NPO 3. Dus hoe krijg je die jonge kijker? Ik denk dat iedereen, bij zeker NPO, maar ook bij de RTL's en de SBS, maken zich gewoon zorgen van hoe kunnen we nou die jonge kijker pakken? Onder de 30, zullen we maar zeggen. Misschien wel onder de 35. Los van dat ze allemaal naar streamers gaan. Dus daar, RTL heeft daardoor Videoland. Nou ja, NPO heeft NPO Plus. Die doet dat redelijk goed. Wat ik ook weet met sommige programma's. Ik vind het wel een probleem dat je, hoe krijg je die jongere kijker echt als substantiële kijker? Er wordt wel eens gezegd van als ze ouder worden gaan ze uiteindelijk toch wel weer tv kijken. Nou, dat weet ik dus niet. Ik weet niet of je mensen die tot hun 35ste nooit echt lineair tv hebben gekeken, uiteindelijk dan weer wel tv gaan kijken. Dus kijk, voorlopig gaat dit nog wel even door, maar laten we zeggen, binnen 5 tot 10 jaar gaan we toch wel, denk ik, moeten we echt wel gaan kijken van hoe kunnen we die problemen gaan oplossen.
Ja, goede streamers ook bouwen. Videoland heeft dat goed begrepen. NPO Plus nog niet helemaal.
Nou ja, NPO Plus is vooral technisch natuurlijk. Daar hebben we soms wat kritiek op, maar er lopen echt wel mooie programma's. Zeker. Ik had laatst die tip van 1985. Mensen gaan kijken, prachtige serie. Belgische serie gaat binnenkort beginnen bij de VPRO overigens. Dus je kan er ook, als je NPO Plus niet hebt, kan je het gaan kijken. Er zit echt wel heel veel moois bij de NPO. Ik heb een warm hart voor de NPO. Maar ik denk dat ze allemaal heel veel vergaderingen gaan hebben van jongens, hoe krijgen we die jongere kijker?
En dan gaan we nu naar onze grote vriendin.
Zou het hier werken?
Lisette van Diepen. Ja, de lat ligt hoog, hè, voor haar, Christian.
Ja,
ze had vorige week echt iets hilarisch meegenomen. Waar ze in je blote kont door de straat moest rennen.
Nu al hopen dat het gekocht is door...
Ik hoop het, dat ze bij
mij
zit te luisteren.
Dat waren vergeten vorige week te vragen. Maar goed.
Voor de mensen die daar niet kennen, dat kan bijna niet. Maar Lisette van Diepen, aankoopmakelaar, vriendin van de show. Wat heb je deze week voor ons meegenomen?
Vandaag is het thema de grote duisternis. Formats die worden opgenomen in het donker. Ik heb er 2 en dan gaan jullie maar kiezen waar je het over wil hebben. Maar ooit, heel lang geleden, kocht ik uit Engeland een titel In the Dark with Julian Clary.
Heel leuk.
Heel leuk. Dat werd het grootste eerste entertainment format dat in het donker werd opgenomen. Dat werd dus een hype en ik moest natuurlijk achteraan en ik heb het uiteindelijk voor Animal kunnen kopen. Dat werd in Engeland uiteindelijk 1 pilot met die Julian Clary. En in Amerika is er wel een hele serie opgenomen. Maar vlak voordat die eerste uitzending kwam, ik geloof 6 uur van tevoren, hebben ze toch de stekker eruit gehaald, want ze vonden het toch te spannend.
Ja.
Was ook direct het einde van de gedroomde carrière van die Julian Clary in Amerika, want die zou het zelf gaan, of die ging het zelf presenteren.
Een hele leuke presentator.
Ja, absoluut.
Overigens.
Heel grappig. Ja. Heel grappig. Dus dat was best een heel ook pijnlijk dingetje. Maar ja, de techniek is natuurlijk volledig verbeterd. Dus ze gaan het nu weer proberen. En ik heb 2 dingen meegenomen. De eerste heet Sex in the Dark. Want seks leent zich natuurlijk supergoed voor dit onderwerp. Ja, en Kirsten zit al heel lang te wachten op dat Sex First uit Amerika. Ja. Maar deze wordt denk ik ook wel heel spannend. Want dit is voor de Amerikanen een groot radicaal experiment. Het gaat lopen op Peacock, de streamer van NBC Universal. En we nemen 1 kandidaat en die doorstaat over een aantal afleveringen allerlei intimacy tests, zoals ze dat noemen. En dan wordt er na elke ronde wordt er iemand afgewezen. Niet op basis van zijn of haar uiterlijk. Want dat hebben we niet gezien als kandidaat. Maar wel op basis van wat ze hebben geroken, geproefd, gevoeld en gehoord. En de laatste ronde is de hele nacht met één kandidaat. Dus het is uiteindelijk een datingshow om te kijken wie past er het best bij mij op basis van alles behalve het uiterlijk.
En hoe zie je dat als kijker? Wordt er met zo'n infrarood?
Ja, dat wordt heel spannend, denk ik. Dat moet allemaal infrarood. Hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien voor ons en wat we te zien krijgen. Maar ik vind dit voor Amerikaanse begrippen natuurlijk een heel spannend format.
Ja, ja. Nou ja, je gaf het al aan. 20 jaar geleden zijn ze hiermee gestart. Toen kwamen de eerste soort night vision camera's. En toen zijn er allerlei formats ontstaan die in het donker zich afspeelden. Alleen de techniek, wat je al zei, was toen eigenlijk nog niet zo heel goed. Inmiddels zijn die camera's niet meer zo duur. En ook is die zo goed dat je het heel goed kan laten zien. En dan is het ook echt pikkendonker. Dus je ziet helemaal niks als je daarin zit. Maar de kijker ziet alles. Nou, wat hebben we allemaal inmiddels gehad? We hadden natuurlijk Dating in the Dark, wat een heel succesvol programma nog van John de Mol was, al wat langer geleden, maar een van de meest succesvolle dating shows van jaren geleden. Heel veel landen is dat verkocht. Mm-hmm. We hebben daarna ook nog wel best wel een aantal formats gekregen die zich in het pikken donker afspeelden. Ja, dit is zo'n inkoppertje. Sex in the Dark. Dat is het eerste waar je aan denkt natuurlijk. Ik ben wel heel benieuwd wat die Amerikanen ermee gaan doen. Want over het algemeen zijn die natuurlijk heel preuts.
Ja.
En dan gaat het natuurlijk niet werken. Dus ik had het liever gezien dat het in Engeland zou starten. Want daar durven ze vaak veel meer.
Maar daar komt genoeg hoor. Maar, behalve Sex First komen er meer dingen.
En ik begrijp dat het is een single die ligt in het donker.
Ofwel geblinddoekt, ofwel in een hele verduisterde kamer.
En dan komt één voor één, komt er steeds iemand anders op hem zitten.
Ja hoor, next.
Nou ja, dit is natuurlijk grappige televisie dit. Ik denk dat gaat werken. Dat vindt iedereen natuurlijk leuk om te zien.
Dat is wel ongemakkelijk. Ja, ik moet in één keer denken aan dat ik wel eens dat hier in Amsterdam dat in het donker heb gedineerd.
Ja.
Dat
is ook een format geweest. Ja. Ik meen ook van Endemol, toch?
Ja, het is ook erotisch.
Dinner in the Dark
Dinner in the Dark. Dat is ook erotisch op een bepaalde manier.
Ja, dat was dit niet, je melden. Maar.
Nee. Nou ja, goed, dit gaat natuurlijk gewoon werken. Dus
kijk, we gaan sowieso met z'n allen kijken naar de Amerikaanse versie als dat wat is.
En maar dan hopen zien we dat de Amerikanen het een beetje goed maken.
Ja. Ja. En dating blijft natuurlijk hot. Het is niet een heel origineel format, laten we eerlijk zijn. Het is het eerste waar je aan denkt. De vraag is, waar zou dit in Nederland kunnen gaan lopen? Ik denk niet zo heel snel bij de publieke. Ik denk niet dat ze hun vingers daar aan gaan branden. Het is een beetje recht toe, recht aan.
Het was wel iets voor het vroegere RTL 5 of zo geweest. Ja, wat het nu niet meer is, maar...
Kijk, het zou mij niet verbazen als John zijn eigen versie ervan gaat maken. Want John is natuurlijk iemand die al meerdere dingen heeft gedaan in the dark. Dus dan kan je dit ook heel snel...
Die heeft de expertise.
De vraag is, kan je dit echt vastleggen? Kan je formateren van dat je geen dating in the dark... Hij heeft het al gedaan, dating in the dark.
De producent in Amerika is wel een hele solide producent. Dus ik denk wel dat die slim genoeg is en er wat format elementen in gaat gooien. Waardoor het te beschermen zal zijn.
Ja. Nou ja, daar zijn we benieuwd naar wat dat dan gaat worden. Want het gegeven van we gaan een beetje seksuele dingen doen in de dark, kan je natuurlijk niet vastleggen. Dus als het een succes is in Amerika, zou het mij niet verwonderen als we een spin-off, rip-off bij SBS gaan
en
krijgen.
En nu hebben we heel lang weer gepraat over seks. Dat ligt waarschijnlijk weer aan Kirsten Jan, maar ik heb er nog één meegenomen.
Is nog één? Kom maar door.
Voor de volgende. Ja, hoor. Ja, want in Engeland is in april gelanceerd op Channel 4 Scared of the Dark. Een soort Big Brother in het donker, waarin 8 celebrities in een volledig verduisterde hangar een week lang met elkaar op moeten trekken en allerlei spelletjes en dingen moeten doen waarbij ze hun grootste angsten moeten overwinnen en ook gewoon met elkaar moeten samenleven. Daar heb ik de eerste aflevering van gezien. Er zijn 5 afleveringen achter elkaar in 1 week uitgezonden op Channel 4. Ja, dat was ook weer super goed gecast. Hè? Paul Gascoigne zit erin, de ex-voetballer. En Chris Eubank, de ex-boxer. En dan een paar meisjes uit Love Island, geloof ik. En dan twee comedians waarvan er één blind is. Dat werd ook weer hele leuke televisie. En daar heb ik inderdaad gezien dat die techniek zo veranderd is. Dat zij zitten echt in het volledige stikken donker. En wij als kijker zien gewoon eigenlijk een heel prettig beeld. Wel zwart-wit natuurlijk. Ze hebben er hele leuke effecten in gedaan. Er zit muziek op. Ook daar weer een combinatie van humor en spanning. En er zitten echt wel mensen met grote fobia's. Maar het is gewoon een heel leuk evenement eigenlijk om voor een week lang te kijken naar mensen in het donker.
En wat moeten ze doen?
Nou ja, ze moeten bijvoorbeeld eerst hun eigen spullen weten te vinden. Want er zijn vijf items uit hun tas die ze hebben meegenomen, op verschillende pilaren gezet. En om ze te laten wennen aan hoe donker het is, worden ze de eerste paar minuten gewoon in een kamer gegooid. Ga je eigen spullen maar zoeken binnen 3 minuten, anders krijg je die niet mee. Nou, vervolgens worden ze die grote hangarruimte ingestuurd en dan... Nou, krijgen ze. Ga je eten maar zoeken, ga het toilet maar zoeken. Ja, en uiteindelijk worden ze ook aan touwen gehangen. Ze moeten allerlei rare spelletjes doen. Weet je? Het is een combinatie van serieus om te kijken hoe ze reageren op belangrijke angsten die ze hebben. En het is gewoon grappig, de lullige spelletjes.
En ze zitten daar, ze hebben daar 5 dagen en nachten 7, in gezeten. Ja. Een week lang.
Ja, en er zijn mensen die... In Engeland is er ook I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, ook ITV. Ja. En dan is de belangrijke zin daar, als een celebrity echt niet meer verder wilde, van I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. En dat thema is hier ook weer. Als een celebrity het niet trekt, moeten ze keihard roepen, I'm scared of the dark. En dan worden ze eruit gehaald.
Ja,
lijkt wel verschrikkelijk om zo lang in het donker te zitten.
Ja, dat is wel heftig, denk ik ook. Ik twijfel al een beetje hoor, of dit hem gaat worden. Kijk, bij die seks snap ik, want dat is natuurlijk gewoon, vinden mensen toch spannender om te zien. Dit is een wat flauwer, hè? Van we gaan spelletjes doen en we gaan in het donker. Ik snap best dat het leuke tv op kan leveren. Ik vraag me wel af of het leuk blijft. Of dat het op een gegeven moment, of het niet saai wordt om mensen gewoon in het donker te zien ploeteren.
Anderen lijkt me ook leuk of zo om naar te kijken.
Op een of andere manier. Hoe heeft het gedaan eigenlijk?
Ja, goed. Het was qua cijfers is het goed gegaan. Okay. En het is echt wel een combinatie van lullige spelletjes. Maar er wordt ook echt wel ingezoomd op. En want die Paul Gascoigne bijvoorbeeld, die is zo ontzettend bang. Die slaapt thuis gewoon met de lampen aan. Ja, voor hem is dit gewoon een veldslag. Oh, ja. En zo zitten er nog wat mensen bij. Dus het is echt van een goede combinatie van leuk en lollig en serieus.
Ja, nou, ik denk dat therapeutische van een week
precies,
lang in
zit
het donker...
Precies, zit ook een psycholoog bij.
...is natuurlijk wel spannend. Ik weet dat er lang bij een aantal producenten geprobeerd hebben om iets te doen met stilte retreats.
Ja.
Wat natuurlijk ook, heb je waarschijnlijk ook wel zien langskomen. Format. Het lastige is, hoe maak je televisie van stilte? Ja. Dat je niemand wat mag zeggen. Maar dat is heftig. Hè? Als je een week helemaal niet mag praten, wat dat doet met de mensen. Dus een week in het pikken donker is echt heftig, denk ik. Dus dat zou nog wel iets kunnen zijn. Casting, zeg je al, is heel essentieel hier. En dat is in Nederland nog wel eens een probleem. Om echt leuke mensen te vinden waar je een week naar wil kijken. Dus ik twijfel over deze laatste. Ja. Ik zeg niet...
Gelukkig.
Ja,
dus
gelukkig.
Ik ook. De eerste was een schot in de roos.
Ja, eerst als het seks is, dan is het altijd...
Nou,
dan
hoef
is dat
ook geen vlog meer mee te nemen. Hoef ik ook geen vlog meer mee te nemen.
Maar deze laatste... sowieso, waar gaat het lopen? NPO gaat dit niet doen, denk ik. Maar goed, SBS ook daar zou hier zomaar weer eens een versie
van kunnen maken.
RTL. Nou ja, misschien RTL zou ook nog wel iets kunnen zijn natuurlijk.
Ik vond het thema wel leuk. Dus over de duisternis door het zonnetje in huis. Hoe mooi is dat?
Wat lief van jou.
Dankjewel dat je er was. Lisette van Diepen.
Tot snel.
Ja, dat was weer leuk met Lisette. Jij sluit altijd af met een tip. Net had je het al over dat programma wat op NPO Plus stond. Maar heb je weer wat nieuws meegenomen?
1985 heb ik al getipt. Hè? Dus ik ga toch het onbekende tippen. Is vorige week natuurlijk begonnen.
Ja.
Is een nieuw format, Nederlands format. En wij tippen natuurlijk vaak series hier en van streamers. Dus dit is wel weer een dingetje wat internationaal kan gaan. Eerste aflevering vond ik al echt wel goed.
En Renze kan zich revancheren.
Ja, die mag zich wel een beetje revancheren. Want met zijn talkshow vind ik hem echt een beetje te mild. Dus ik wens gewoon het onbekende veel succes toe. Dus daarom tip ik hem.
Mooi. Nou, dankjewel. Dan zeg ik tot volgende week. Dan hebben we weer een hele leuke gast. En dat is iemand, die kennen we de meeste mensen gewoon als televisiepresentator. Maar die is vroeger zanger geweest. En dat is een nummer wat mijn vader zowat elke dag zingt.
Ja, I Saved the Day, hè, was dat toch?
I Saved Tomorrow, ja. Ja. Dat hoor ik al mijn hele leven.
Voor de wat oudere luisteraar is dat natuurlijk Roberto Cecchetti en de Scooters die zongen dat. Maar de zanger daarvan heet Erik van der Hof.
Heel veel zin in.
Ja, hele leuke vent. En heel divers. Dus niet alleen een zanger, maar hij heeft ook nog een biermerk met zijn zoon.
Ja, super tof.
Ja.
Dus, ik hoop dat hij bier meebrengt. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.